Allereerst enkele mededelingen namens de kerkraad. Aanstaande dinsdagavond en woensdagochtend vindt de schoonmaak van de Reobotkerk plaats. Op dinsdagavond is de aanvang om 6:30 en op woensdagochtend om 8:30. Komende dinsdag is de hervormingsavond van de stichting in de Rechte Straat. Dan zullen dominee De Wilde en dominee Fokkema spreken. En deze avond begint om 7:30 in de hervormde kerk van Middelharnis. Aanstaande donderdag is de reformatieherdenking van de plaatselijke kerken. Deze bijeenkomst vindt plaats in het kerkgebouw van de gereformeerde gemeente. En op deze avond zullen spreken dominee Kos en dominee Procé. En de aanvang is eveneens om 7:30. En voor dit alles geldt, zo de Heere wil en wij leven. En dan nog de mededeling over de collecte. De eerste collecte vandaag is bestemd voor de kerk en de tweede voor de kerkelijke kassen. Tot zover de mededelingen. Verheft uw harten tot God. Onze hulp en onze enige verwachting staat in de naam des Heeren Heeren, die hemel en aarde uit niet heeft geschapen, die trouw behoudt van geslacht tot geslacht en die nooit laat varen de werken zijner handen. Amen. Geliefde gemeente, genade, barmhartigheid en vrede worden u rijkelijk geschonken van God de Vader, door Christus Jezus de Heere, in de gemeenschap van de Heilige Geest. Amen. We willen met elkaar gaan zingen uit de 35e psalm, ook psalm 35, en daarvan het eerste vers. Twist met mijne twistes, hemel, Heer, ga mijn bestrijderen toch tekeer. Vertroost mijn ziel in haar geween en zeg haar, ik ben uw heil alleen. Vers 1 van de 35e psalm. luisteren we allereerst naar de heilige wet van de Heere, om daarna te gaan zingen uit de 31ste psalm, het 8ste vers. Vers 8 van 31. Toen sprak God al deze woorden, zeggende: Ik ben de Heere uw God, die u uit Egypte, uit het diensthuis, uitgeleid heb. Gij zult geen andere goden voor mijn aangezicht hebben. Gij zult u geen gesneden beeld, nog enige gelijkenis maken van hetgeen boven in de hemel is, nog van hetgeen onder op de aarde is, nog van hetgeen in de wateren onder de aarde is. Gij zult u voor die niet buigen, nog hen dienen, want ik, de Heere uw God, ben een ijverige God, die de misdaad der vaderen bezoekt aan de kinderen, aan het derde en aan het vierde lid dergenen die mij haten. En doe barmhartigheid aan duizenden degenen die mij lief hebben en mijn geboden onderhouden. Gij zult de naam des Heeren uw Gods niet ijdel gebruiken, want de Heere zal niet onschuldig houden die zijn naam ijdel gebruikt. Gedenk de Sabbatdag, dat gij die heiligt. 6 dagen zult gij arbeiden en al uw werk doen. Maar de 7e dag is de Sabbat des Heeren uw Gods. Dan zult gij geen werk doen. Gij, nog uw zoon, nog uw dochter, nog uw dienstknecht, nog uw dienstmaagd, nog uw vee, nog uw vreemdeling die in uw poorten is. Want in 6 dagen heeft de Heere de hemel en de aarde gemaakt, de zee en al wat daarin is, en hij rustte ten 7e dagen. Daarom zegende de Heere de Sabbatdag en heiligde denzelve. Eer uw vader en uw moeder, opdat uw dagen verlengd worden in het land dat u de Heere uw God geeft. Gij zult niet doodslaan. Gij zult niet echt breken. Gij zult niet stelen. Gij zult geen valse getuigenis spreken tegen uw naaste. Gij zult niet begeren uw naasten huis. Gij zult niet begeren uw naasten vrouw, nog zijn dienstknecht, nog zijn dienstmaagd, nog zijn os, nog zijn ezel, nog iets dat van uw naaste is. We willen in deze morgendienst het woord van de Heere openen in het liedboek van het volk van Israël, de 13e psalm, psalm 13, die we met elkaar willen lezen. De schriftlezing, de 13e psalm. En die hele psalm vormt ook de tekst voor de prediking. Een psalm van David voor de opperzangmeester. Hoe lang, Heere, zult gij mij steeds vergeten? Hoe lang zult gij uw aangezicht voor mij verbergen? Hoe lang zal ik raadslagen voornemen in mijn ziel, droevenis in mijn hart bij dag? Hoe lang zal mijn vijand over mij verhoogd zijn? Aanschouw, verhoor mij, Heere, mijn God. Verlicht mijn ogen, opdat ik in de dood niet ontslapen, opdat niet mijn vijand zeggen, ik heb hem overmocht. Mijn tegenpartij is zich verheugen, wanneer ik zou wankelen. Maar ik vertrouw op uw goede tierenheid. Mijn hart zal zich verheugen in uw heil. Ik zal den Heere zingen, omdat hij aan mij wel gedaan heeft. Tot zover. We willen de Heere bidden om zijn onmisbare zegen over de bediening van zijn woord. En in onze voorbeden willen we gedenken aan zuster Ma Lokker. Zij zal deze week vanaf maandag bestralingen ondergaan. Zuster M. van den Berg, die ook bestralingen zal moeten ondergaan. Broeder Alderliesten, die is opgenomen in het ziekenhuis. En we doen voorbeden en dankzegging voor de baby van Paulus en Joanne Looy. Lise is afgelopen week vanwege hoge koorts opgenomen in het ziekenhuis. De koorts is nu verminderd en ze mag vandaag weer thuiskomen. We willen de Heere bidden en danken. Heere, barmhartig en genadig God in de hemel. U komt toch toe, alle eer en alle lof, voor wie u bent en wat u geeft. Dat u ons een plaats geeft waar we rondom uw woord mogen samenkomen. En dat u ons nog een plaats houdt in het heden der genade. Opdat uw woord ons nog mag onderwijzen ter zaligheid. En wij danken en erkennen uw naam voor uw trouw die gij daarin aan ons bewijst. En we bidden om uw onmisbare zegen, om de werking van u, o Heilige Geest. Want als we de kerk zijn binnengekomen, dan dragen we toch ook veel mee van een week die achter ons ligt. En kijken we misschien alweer vooruit naar de week die voor ons ligt. En kunnen we zo vol zijn met van alles en nog wat, dat er haast geen plaats is voor uw woord, voor uw stem. En daarom bidden we, Heere, geef toch dat al die stemmen mogen zwijgen en we vanmorgen niets anders horen dan uw stem alleen. En dat uw woord zijn kracht mag doen, voor het eerst of bij vernieuwing in ons hart en in ons leven. Gij die ons door en door kent en weet met welke vragen we ook naar de kerk zijn toegegaan. Misschien zitten ze er wel die geslagen zijn en die allerlei moeite meedragen. En bij wie het in het hart leeft, hoe lang nog, Heere? Omdat de weg die ze moeten gaan zo'n weg vol moeite en vol druk is. Of anderen die al zo lang hunkeren en uitzien naar dat krachtdadig werk van u in hun hart en in hun leven. En die al zo vaak op de knieën hebben gelegen om uw zegen over de bediening van uw woord. En dat ze het zicht mogen krijgen op de Heere Jezus Christus als die schuldovernemende borg en middelaar. Maar die het moeten zeggen dat het wel lijkt alsof de hemel zich gesloten had. En daarom in hun hart die verzuchting klinkt. Hoe lang nog, Heere? Wilt u dan vanmorgen krachtig komen te spreken door uw woord en door uw geest. Opdat het uw goede tierenheid en uw trouw is die mag schitteren. En dat in de verslagenheid van het hart, dat de ogen gericht mogen zijn op uw Zoon, de zaligmaker van zondaren. En zo mogen we vragen of u de rijen door wilt gaan, ons verstand wil verlichten ons van nature gesloten hart wil openen en dat heil in Christus wil uitwerken en toepassen in ons binnenste. Wilt u uw dienstknecht ondersteunen en sterken? Geef hem een stem om te spreken en onthoud hem de hulp en de leiding van uw Heilige Geest niet. En dat op de kansel ook mag worden ondervonden dat gij het zelf zijt die de woorden in de mond legt. Wilt u zo uw zegen geven? En zo mogen we heel de gemeente aan u opdragen. Van de jongsten, de kinderen van de gemeente, zij die konden opkomen met de gemeente, of zij die bij de kinderen oppassen of thuis zijn, we mogen u ook vragen, gedenkt u ook de kinderen van de gemeente? En wilt u geven dat ze zo jong als ze zijn, u, o Heere Jezus, al mogen zoeken? Want als ze u hebben, dan hebben ze toch genoeg. En vinden ze het ook in de wereld niet meer. Maar mogen ze alles bij u vinden. Gedenkt u onze jongeren, aan wie er ook getrokken wordt, van allerlei kanten. En die zich misschien soms wel in een spagaat voelen staan. Aan de ene kant de trekkracht vanuit uw woord. En aan de andere kant de trekkracht vanuit de wereld. Wilt u dan zelf in hun levens uw genade verheerlijken. En dat ze mogen zien dat uw dienst een liefdesdienst is. Die alles van deze wereld ver overstijgt. We mogen u bidden voor hen die staan in de kracht van het leven. Volop aan het werk zijn. Misschien carrière maken. Stappen maken op hun werk. Maar daardoor misschien soms ook zo druk zijn dat juist de dienst aan u erbij in kan schieten. Ontfermt u zich over hen en wilt u toch ook geven dat ze gaan verstaan die woorden van u, o Heere Jezus Christus, zoek eerst het Koninkrijk van God. Gedenkt u aan de ouderen van de gemeente. Zij die de leeftijd van de sterken of de zeer sterken al hebben bereikt. Die ook aan hun lichaam voelen dat het niet zo lang meer zal duren of de eeuwigheid is daar. En de vragen die dat kan geven van binnen. O, wilt u bij dat alles ze doen zien op hem die de dood heeft overwonnen en is gezeten aan uw rechterhand, de Heere Jezus Christus. En zo mogen we heel de gemeente aan u opdragen. Ook met alle zorgen die er zijn. Bekend en onbekend, bij name genoemd en die in het verborgene wordt geleden. In het bijzonder bidden we voor zuster Lokker. Gedenkt u haar als zij in de komende week allerlei bestralingen zal moeten ondergaan. Een weg waar ze ook tegenop kan zien hoe het allemaal zal lopen, wat de bijwerkingen zullen zijn, hoe ze het vol zal kunnen houden. Wilt u uw zegen erover geven? Ook naar het lichaam, maar dat ook in deze weg haar hoop en verwachting van u mag zijn. Wilt u dat ook werken bij zuster van den Berg, die ook allerlei bestralingen moet ondergaan? U kent ook haar situatie en weet wat ze nodig heeft. Al wordt er dan gesproken over preventief, toch geeft het altijd ook weer spanning hoe het zich alles zal ontwikkelen en dat ze haar weg mag wentelen op u de Heere. In het vertrouwen dat gij alleen het wel zal maken. Wilt u zijn met broeder Alderliesten? U kent ook zijn situatie. Als hij is opgenomen in het ziekenhuis. En als hij al zo vele jaren op zoveel verschillende wijzen ook topt met zijn gezondheid. Dan mogen u ook vragen, wilt u hem gedenken? Als het in zijn hart misschien wel eens leeft, hoe lang nog, Heere, dat hij mag zien op uw trouw en uw ontferming. We mogen uw naam ook hartelijk danken als we denken aan de kleine Lise Looy. Als ze naar alle verwachting ook vandaag weer naar huis mag komen. Maar als ook al zo gebleken is, hoe broos en kwetsbaar ze is, net aan een maand al opgenomen te moeten worden in het ziekenhuis, de strijd te voeren met een virus, dan mogen we uw naam danken voor uw bewarende en sparende hand. En mogen we u bidden dat de middelen die gegeven worden ook verder gezegend mogen worden. En wat is het ook een sprake voor haar ouders. Dat ze ook hebben ervaren dat het ook werkelijk een gave van u is. Een geleend pand. En dat ook dit alles hun des te meer mag aansporen om hun kinderen ook te mogen wijzen op het heil, de zaligheid die er ligt in de Heere Jezus Christus. Zo mogen we uw naam danken voor zegeningen die u gaf, bidden om hulp voor alle die dat zo nodig hebben, maar bovenal vragen om uw zegen over de bediening van uw woord. O Heere, woon en werk in ons midden. Geef alles wat nodig is. Als u de harten kent, wilt u dan een onderscheiden zegen geven, opdat uw naam mag worden verheerlijkt en zondaren tot Christus worden geleid. We vragen het u uit genade. Amen. We willen met elkaar gaan zingen uit de 13e psalm en daarvan de versen 1, 2, 3 en 5. Hoe lang, o Heer, mijn toeverlaat, vergeet gij mijne jammerstaat. Ook het tweede, het derde en het vijfde vers. Ik zal de Heere mijne lofzang wijden die mij genadig bijstand biedt. En u krijgt ook gelegenheid om uw gaven te geven. De Heere die zegene u en uw gaven. Na het amen van de prediking willen we gaan zingen het 7e vers van de 118e psalm. De Heere is mij tot hulp en sterkte. Wat er verder volgt in vers 7 van de 118e psalm straks na het amen van de prediking. Geliefde gemeente, hoe lang nog? Nou, jongens en meisjes, ik denk dat jullie die vraag wel eens een keer hebben gesteld. Zeker als je ergens naar uitkijkt. Hoe lang duurt het nog voordat ik jarig ben? Hoe lang nog voordat we op vakantie gaan? En als je ergens mee bezig bent, wat je ook leuk vindt. Je bent bijvoorbeeld ergens in een speeltuin of op een strand en dan ga je naar je moeder en dan vraag je, hoe lang nog voordat we weggaan? Want je hebt er eigenlijk geen zin in en je zou daar wel willen blijven. Maar vaker is die vraag, hoe lang nog, een vraag uit vertwijfeling. Dat kennen jullie ook. Je staat te wachten op een vriend of een vriendin met wie je had afgesproken om ergens naartoe te gaan. Je had een bepaalde tijd afgesproken en die tijd die is al lang gepasseerd. En ongeduldig blijf je op je horloge kijken en je hebt zoiets, hoe lang moet ik nou nog wachten? Nog sterker ligt dat als je zit in de wachtkamer van de dokter. En je bent in afwachting van de uitslagen van allerlei onderzoeken. En de minuten kruipen voorbij. En je verzucht het. Hoe lang duurt dit nog? Hoe lang? Hoe lang nog? Die vraag, die kent een bepaalde scherpte en diepte in een tijd van bestrijding, van verwarring en van aanvechting. En in zo'n periode zit David blijkbaar in onze tekst. Want daar neemt hij diezelfde vraag, hoe lang, op zijn lippen. Meer dan eens zelfs. En dat brengt ons bij de 13e psalm. En als thema zetten we boven de prediking Davids vertwijfelende zucht tot verlichting. Drie gedachten. In de eerste plaats, zo lang al. In de tweede plaats, hoe lang nog. En in de derde plaats, niet lang meer. Davids vertwijfelende zucht tot verlichting. Zo lang al. Hoe lang nog? Niet lang meer. De 13e psalm is er een van David. Zoals David meerdere psalmen heeft gedicht. Maar het is wel een indringende psalm. Het is het lied van een die het wachten moe is. En hier klinkt een schreeuw van vertwijfeling. Een roep zelfs vol radeloosheid. Hoe lang nog, Heere? Ja, logisch die vraag. Als je klap op klap krijgt te verwerken. Als de tegenslagen zich vermenigvuldigen. Als het leven zwaar is. En de hemel zich stilhoudt. God die zwijgt. God die niet meer tot je spreekt. Wat voel je je dan alleen? Niemand om je heen. Ja, David, hij is wel een kind van God. De man naar Gods hart. Gesalfd tot koning. Die jongen die bij de schapen al zong van Gods trouw en van Gods goedheid. Hij die zich geborgen wist bij zijn God. Maar deze psalm leert ons als geen ander dat het Gods kind niet altijd voor de wind gaat. Vragen, klachten en moeite, zijn hem niet vreemd. Nee, een leven met God is beslist nog geen garantie voor voorspoed en succes. Integendeel eerder, want David is in nood, wanhopig zelfs, ontredderd, ontgoocheld. Er is een grote beproeving in zijn leven gekomen. Wanneer dat was? De psalm die zegt dat eigenlijk niet en de verklaarders weten het ook niet precies. Tenminste, niet met zekerheid. Want het kan op verschillende momenten in zijn leven zijn geweest. Want ondanks zijn wandel met God kende zijn leven wel vele dalen. En meerdere keren moest hij op de vlucht voor vijanden die hem wilden ombrengen. Doodsbedreigingen beheersten zijn leven. Absalom later, Saul al veel eerder. Ik denk dat het voor de hand ligt om te denken dat die 13e psalm is gedicht in de tijd dat Saul hem naar het leven stond. Dat was intensief. Dat duurde ook lang. Dat was een weg van vele jaren. David moest dan dikwijls vluchten voor zijn leven. En hij zwierf door het land. En hij verbleef dan in muffe en in duffe spelonken. Hij doolde door de dalen en over de bergen. En het bracht hem zelfs eens in het vijandige gebied in het land van de Filistijnen. Hij was dan weliswaar tot koning gezalfd, maar de troon was ver te zoeken. Er lagen weliswaar beloften in zijn leven, maar de vervulling ervan leek zo ver weg. En geeft dat niet altijd de diepste strijd? De spanning tussen wat God aan een mens heeft beloofd en datgene wat die mens nou zelf daadwerkelijk ondervindt. Dat geeft er altijd strijd. Als datgene wat God je heeft beloofd, als dat niet strookt met hetgene wat in je leven je overkomt. En die worsteling stempelt nou eigenlijk heel deze psalm. En het brengt David aan de grenzen van de wanhoop, in oorden van moedeloosheid. Hij begrijpt het niet. Hij begrijpt zijn God niet. Het blijft maar zo. En er verandert maar niks. Hij zucht, verzucht, roept en klaagt. Hoe lang nog, heren? Aanhoudend. Niet één keer. Niet twee keer. Ook geen drie keer, maar zelfs tot vier keer toe klinkt dit. En je proeft de nood. Het verandert maar niet, het blijft maar zo. Het duurt al zo lang. Hij is al zo lang op de vlucht. Hij gaat al zo lang gebukt onder de moeite en onder het leed. Hij wordt al zo lang overweldigd door allerlei vormen van verdriet. Hij is al zo lang zijn leven nergens meer zeker. Ja, hoe lang nog? Want die lengte maakt het misschien nog wel erger dan de mate. Want juist nu het zo lang duurt, wordt David op de proef gesteld. Nee, dit houdt David niet lang meer vol. Ja, want als het leed lang aanhoudt, misschien ken je het wel of u. Dan kun je soms het gevoel hebben dat het nooit meer overgaat. Misschien zit u er wel middenin. Onbegrepen wegen. Diepe kuilen op de levensweg. Een ongedachte levensgang. Een moeilijke wending op het levenspad. Een kromming in het levenslot. En wat het ook is. In elk geval het godsbestuur, de leiding van God met je leven, roept vragen bij u op. Het brengt in ontreddering, in vertwijfeling. En misschien tot opstand in het hart. Ja, zelfs tot gebalde vuisten naar omhoog. Weerstand van binnen. En je weet er niet mee om te gaan. Je kan het geen plek geven. Er is ook zoveel dat het duister maakt in je leven. Bij David was dat in elk geval het geval. Hij had allereerst had hij toch last van vijanden die hem naar het leven stonden. Ze zijn hem te machtig geworden, te sterk. En dat doet David ook verzuchten in dat 13e vers. Hoe lang zal mijn vijand over mij verhoogd zijn? En nogmaals, dat kan dus Absalom zijn, dat kunnen de Filistijnen zijn. Maar vermoedelijk is het Saul met zijn handlangers die David achtervolgt en vervolgt. Ze zitten hem voortdurend op de hielen en ze houden hem niet met rust. Ze laten hem niet met rust. Vijanden die woeden van alle kanten in het leven van David. Misschien hebt u ze ook wel. Vijanden. Ja, trouwens, een kind van God, die heeft zijn vijanden. Elk kind van God. Want wie dan geen last heeft van die vijanden, die mag zichzelf dan wel eens afvragen of hij wel een kind van God is. Want er is die vijand van buiten. De wereld. Met zijn invloeden. Met zijn verzoekingen. Met zijn verleidingen. De wereld die van alle kanten probeert om u of jou in zijn greep te houden. Daarnaast heb je de vijand. De boze. Die je van alles influistert. Hij houdt het je voor dat er voor jou geen heil meer is bij God. En hij zegt het tegen je, juist die moeite in je leven, juist die kromming in je levenslot, dat is nou het bewijs dat je geen kind van God bent. God is niet bij je. En bovendien, dat is die vijand die je zelf bij je draagt. Je eigen boze hart. Die oude Adam, dat zondige ik, elke keer weer die strijd die je voert tussen vlees en tussen geest. En elke keer weer dat je merkt dat je niet opgewassen bent tegen die vijand en dat je weer het onderspit moet delven. En ze zijn er alle drie, de wereld, de duivel en je eigen zondige vlees. En wat kunnen ze het een kind van God lastig maken, die vijanden? Om het zo te zeggen, ze kunnen je irriteren, ze kunnen je plagen, ze kunnen u uitdagen. Ja, zelfs zo dat ze u helemaal in de houtgreep hebben. En dat is nou dat gevoel dat David heeft, dat hij er niet meer tegen bestand is. Hij kan geen kans meer op. Daarnaast heb je dan nog die andere vijand. De vijand van de dood. Die zulke diepe sporen trekt. Lege plaatsen die hij achterlaat. Waardoor een mens de wanhoop daarbij wordt. De muren die daardoor op een mens kunnen afkomen. En bij David stormt het ook nog eens in zijn ziel. het begin van vers 3. Waar hij het zegt. Hoe lang zal ik raadslagen voornemen in mijn ziel, droefenis in mijn hart bij dag? Dat wil dus zeggen dat het in zijn hart op en neer golft. 'S Nachts kwelt hem de veelheid van gedachten die hem uit de slaap houden. En overdag wordt hij verslonden door droefheid. Terwijl normaal gesproken de zorgen van de nacht overdag weggaan, blijven ze David overdag bij. Zelfs te midden van alle bezigheden van de dag kwellen hem de zorg. En we proeven hier de gemoedsgesteldheid van één die in radeloosheid en verlegenheid zich afmat en zoekt naar hulp en raad. In zijn hart leeft een grote onrust. En ziet u, dat kan dus ook Gods kinderen raken. Dat ze overal tegenop zien. Dat ze nergens meer doorheen kunnen zien. Depressieve gevoelens. Dat ze in een burn-out terecht raken. Alles één groot zwart gat. Een duisternis in het hart. Een warboel van binnen. Een gedachte die zo heen en weer kunnen vliegen. Alles te neergedrukt. Ja, waarom? Ach, het kan door zoveel zijn. Soms kun je het geen eens benoemen. Iets op uw werk. Of iets in de kerk. Of in het huwelijk. Of in het gezin. Of gewoon. Soms alles bij elkaar. En net dat ene, misschien maar dat onbeduidende, dat dan toch net de druppel is, waardoor de emmer helemaal overloopt. En muren van bezwaren die oprijzen. Heuvels die bergen worden. En je ziet er niet meer doorheen. En je komt er niet meer overheen. En niemand die u begrijpt. En de weg die je alleen moet gaan. En het gevoel dat je er ook helemaal alleen voor staat. En het zwaarste. En dat is het derde wat David hier benoemt. Het zwaarste is nog wel dat God hem lijkt te zijn vergeten. En dat God zijn aangezicht verbergt. Vers 2. Hoe lang, Heere, zult gij mij steeds vergeten? Hoe lang zult gij uw aangezicht voor mij verbergen? En dat maakt de nood nog wel het zwaarst. O ja, die vijand kan hem in zijn greep houden. En die depressiviteit kan zwaar zijn. Maar als een kind van God leeft in de godsverberging, is dat toch wel het allerzwaarste. Hij voelt zich door God verlaten. Helemaal alleen gelaten. De hemel houdt zich stil. En dat maakt hem zo bang, zo wanhopig. Waardoor hij het uitroept: hoe lang zult gij mij vergeten? Hoe lang zult gij uw aangezicht voor mij verbergen? Hij mist Gods bemoediging. En hij mist Gods ontferming. O, eerder was het er in zijn leven. Zo duidelijk, zo helder en zo krachtig. God die sprak tot zijn ziel. En God die licht wierp op zijn pad. En hij kende die gevoelige nabijheid van de Heere. En hij mocht intens die gemeenschap met zijn God mocht hij smaken. God die aan hem dacht. En God die hem genade bewees. En God die hem betoonde zijn lieflijk aangezicht. En het verwarmde zijn ziel. Maar nu is het weg. En misschien is er iemand die zegt, ja dominee, dat herken ik nu zo. Er waren, waren tijden in mijn leven dat de hemel open was. En dat God zo duidelijk sprak tot mijn ziel. En ik mocht leven uit zijn hand. En elk woord mocht als het ware weerklank vinden van binnen. En ik mocht de Heere omhelzen in het geloof. En ik mocht verkeren aan zijn voeten. En hij vertroostte mij dagelijks. Ja, nog sterker. In Christus betoonde hij mij te zijn een verzoend God en Vader. En ik mocht iets ervaren van zijn opzoekende zondaarsliefde. En in mijn verlorenheid lichtte zijn ontferming op. En ik mocht blikken op het kruis en op het reinigende bloed van het lam. Maar het is weg. Het is verdwenen. En ik hoor Gods stem niet meer. Ik ervaar zijn kracht niet meer. En ik proef zo weinig van zijn liefde en zijn genade. En wanhoop, verdriet en moedeloosheid is er voor in zijn plek gekomen. En het doet je met een David verzuchten. Hoe lang nog, Heere? Is die klaarzang van een gelovige die aan de rand van zijn bestaan is terechtgekomen. Aan het einde van zijn krachten. Aan de grens van datgene wat nog draagbaar is. Zal het dan nog erger worden? Davids hoop vertwijfelt. En toch. En dat brengt ons bij onze tweede gedachte. Hoe lang nog? Want Luther die omschreef het zo bij deze psalm. En ik citeer hem. Terwijl Davids hoop vertwijfelt, hoopt zijn vertwijfeling. Terwijl Davids hoop vertwijfelt, hoopt zijn vertwijfeling. Ja, zelfs als de hoop wanhoopt, hoopt de wanhoop nog. Want midden in die strijd, vol aanvechting en vol bestrijding, verheft zich het geloof in David. Waardoor het klagen uiteindelijk wordt tot een vraag. En dit toont dat het vuur van het geloof bij David nog niet is uitgeblust. Hoewel bestreden, hoewel in de benauwdheid gebracht, komt daar die opening in die vragende klacht. Hoe lang nog, Heere? Ja, wat zou David anders moeten doen? Wat rest er een die zo wordt aangevochten en zo bestreden? Wat dan te doen als het donker is en God ver weg lijkt? Stoppen? Afhaken? Het geloof overboord gooien? Het beltje er maar bij neerleggen, zonder God dan maar verder gaan in je leven? Nee, dat kan David niet. Dat kan een mens die iets heeft ervaren van wie God is. Dat kan zo'n mens niet. Want juist met die nood en in die dood komt hij tot zijn God. Het is een schreeuw vanuit de diepte, een roep vanuit radeloosheid, een gebed om hulp, waarvan we lezen in de versen 4 en 5. Zo indringend, aanschouw, verhoor, verlicht. Drie dingen waar hij dus om vraagt. Allereerst, aanschouw. Heere, zie toch mijn situatie. Hij is immers die God. Die schouwt vanuit de hemel. en ziet op alle mensenkinderen. Het is als een kind waarvan vader zich heeft afgekeerd. Maar dat kind dat heeft iets wat het aan vader wil laten zien en zegt: vader, kijk dan eens. En zo roept David hier tot zijn God. Opdat de Heere David zal aanzien. En naar David zal omzien in zijn gunst. David, hij doet dus een appel op Gods ogen. En ook dat tweede. Verhoor mij, Heere. David is als het ware hees van het roepen. Al lange tijd heeft hij zijn klachten doen opstijgen naar omhoog. Hij smeekt God om te luisteren naar zijn gebed. Hij doet dus niet alleen een appel op Gods ogen, maar ook op Gods oren. En uiteindelijk ook op Gods handen. Verlicht mijn ogen. Zijn ogen, die zijn verzwakt. Ze staan mat, flauw als van een sterven. Kijk, we kennen dat wel eens. Als je bij iemand komt die ziek is, dat kan een flinke griep zijn, maar dat kan ook bij een hele ernstige ziekte. En dan kom je naar binnen en dan zie je dat de ogen van die ander helemaal dof staan, mat. Dan kun je eigenlijk uit de ogen al aflezen hoe de gezondheidssituatie van die ander is. Want de gesteldheid van het lichaam en van de ziel weerspiegelt zich vaak af in de blik van de ogen. En nu vraagt David eigenlijk dus om levensvernieuwing, wat dan ook zal terugblijken in de stand van zijn oog. David, hij balanceert op de rand. Hij dreigt er overheen te vallen. Zo diep is zijn nood. Hij voelt de dreiging van de dood. En hij vreest om het leven te worden gebracht. Maar daarom, opdat ik in de dood niet ontslaap. Dat zou alleen maar leedvermaak geven bij zijn vijanden. En dat gunt David hem niet. En daarom bidt hij, opdat niet mijn vijand zeggen: ik heb hem overmocht. Mijn tegenpartijen zich verheugen wanneer ik zou wankelen. Hij dreigt dus te wankelen, te sneuvelen, neer te vallen. Hij houdt er niet langer meer vol onder de lasten van het leven en onder de druk van zijn zonde. Hij dreigt te wankelen, maar in die nood vlucht hij tot zijn God. Aanschouw, verhoor, verlicht. Maar dan moeten we er goed op letten hoe David nou zijn God aanroept. En dat valt op in die 13e psalm. Want er is er een woord, een benaming voor zijn God die hij een aantal keren gebruikt. Tot 3 keer toe in deze korte psalm. In vers 2, we komen tegen in vers 4 en in vers 6. Daar gebruikt David de naam van de verbondsgod, Heere. En in die naam klinkt door dat God machtig is, maar ook gewillig is om te helpen. Zijn naam is immers Heere. Ik zal zijn die ik zijn zal. Ik ben erbij. En zo roept hij God aan. Heer, ik ben erbij. Dat is immers zijn naam. Dat is zijn werk. Het is die Heere die aan David zoveel heeft beloofd. Het is die Heere die aan David zijn verbondsbelofte heeft toegezegd. Maar niet alleen aan David. Ook aan u, aan jou en aan mij. Want op ons voorhoofd staat toch ook die naam Heere geschreven. De drie enige God die zijn verbondsbelofte aan ons heeft toegezegd. Waarin hij heeft beloofd voor ons te willen zorgen. het kwaad van ons te weren. Of het onze beste te willen doen keren. Hij die heeft toegezegd erbij te willen zijn. En er te zullen zijn in alle omstandigheden van het leven. Ja, zelfs in de donkerste nacht. En bij de grootste smart. En in de diepste dalen. Heer, mijn God. David, hij klampt zich vast aan zijn God. En hij pleit als het ware op de relatie die hij mag hebben met zijn God. Heere, mijn God. Al lijkt God dan ver weg. En al verbergt God zijn aangezicht. En al lijkt God hem dan te zijn vergeten. Toch is en blijft deze voor David zijn God. En zo grijpt David God aan zoals hij hem heeft leren kennen. En straks, in die allerdonkerste nacht, en in het zwaarste uur van de godsverberging, klinkt daar die stem van die grote zoon van David die het uitroept. Mijn God, mijn God, waarom hebt gij mij verlaten? Al is de weg niet te begrijpen en kan hij Gods bestuur niet narekenen, toch mag David het hier zeggen. Heere, mijn God. En daarin vinden we toch de oefening van het waarachtige geloof. Ondanks die zware smart en die langdurige moeite kan David niet bij zijn God wegblijven. En hij doet een appel op de macht, de kracht en de majesteit van God. Hoe lang nog, Heere? En dat brengt ons bij onze laatste gedachte. Niet lang meer. Want dan komt daar die wending in het zesde vers. Eigenlijk aangegeven met dat hele korte woordje. Maar waarbij vaker in Gods woord een wending komt. Het woordje maar. Maar ik vertrouw, echter ik vertrouw. Dat geeft een doorbraak. En ineens een hele andere toon. Eigenlijk zomaar uit het niets. De omstandigheden zijn niet veranderd. De stilte is niet verbroken. De vragen zijn niet beantwoord. De nood is ook niet weggenomen. Maar die donkere bastonen, die maken hier ineens plaats voor hoge jubeltonen. Hier klinken klanken van overgave en van vertrouwen. Bevrijdend. Verheugend. Verlichtend voor de ziel. Ja, David, die mag verder zingen. Maar ik vertrouw op uw goede tierenheid. Mijn hart zal zich verheugen in uw heil. Ik zal de Heere zingen, omdat hij aan mij wel gedaan heeft. Proeft u, hier klinkt het maar, het echtig, het nochtans van het geloof. David weet waarheen hij kan gaan. Ja, een kind van God weet dat. Hoe bestreden ook. Hoe aangevochten het ook kan liggen. Het is de weg naar zijn God. Daar is uitkomst en daar is raad. Tegenover zijn nood stelt David zijn God. En die is zoveel groter en die geeft zoveel meer. En hij mag zich overgeven aan God, geheel en al. En de vragende klacht uit het bestreden hart mag overgaan in een lied van vertrouwen. En vanuit de diepte van de moedeloosheid mag het komen tot de hoogte van het geloofsvertrouwen. Op het geloofsgebed volgt de geloofsroem. En een hele verandering voltrekt zich. Eerst sidderend en bevend. En nu vol verlichting en juichend. Het lijkt een reuzensprong. Een waagstuk. Maar toch beslist niet. Want David, en u hebt het gelezen in het 6e vers. Hij zingt hier van Gods goede tierenheid en van Gods heil. Daar klampt David zich aan vast, ondanks de omstandigheden. Hij houdt zelf helemaal niets meer over. Maar wat hij dan toch buiten zich overhoudt, dat is zijn God en God alleen. En dat is nou de taal van het geloof. Spreekt u die taal. Zingt u mee met dat lied. En weet u ervan om in de zwartste nacht en in de moeilijkste omstandigheden van het leven toch uw vertrouwen te stellen op de Heere alleen. Want die goede tierenheid en dat heil, dat zijn eigenlijk die twee koorden waarlangs David zich optrekt. Vergelijk het maar, jongens en meisjes, met een put. Iemand is in een put terechtgekomen. Eigenlijk een uitzichtloze situatie. En hij kan er met geen mogelijkheid ook meer uitkomen. Hij kan zichzelf niet omhoog werken. En de situatie is erg benauwend. En het duurt ook al zo lang. Maar dan op een gegeven ogenblik wordt er van boven worden er twee touwen naar beneden geworpen. En als diegene in die put die touw om zijn middel bindt, dan zal hij aan de hand van die touwen omhoog worden getrokken. Nou, dat is nou wat hier gebeurt. Die twee touwen van Gods goede tierenheid en van Gods heil, die David er bovenuit trekken. Allereerst Gods goede tierenheid. De trouw van God. Zijn gezet. Zijn verbondstrouw. God die zich verbonden heeft aan zondige mensen. God die trouw houdt aan zijn werk. Dan gaat het om de deugd van Gods trouw. Die trouw die vast ligt in Christus Jezus. Want in Christus heeft God toch zijn goede tierenheid laten zien aan mensen. Christus die daartoe die weg van vernedering moest gaan. Die door God werd verlaten. Die door God werd vergeten. God die zijn aangezicht voor hem verborg. Maar zo kan God zijn goede tierenheid bewijzen aan zondige mensen. En wat Gods goede tierenheid bevat dan alles wat de mens nodig heeft. Dat is dan die weg om juist in die nood dan te vertrouwen op Gods goede tierenheid. Om God aan te grijpen in de deugd van zijn goede tierenheid. Luther, en wij zouden het misschien nooit zo onder woorden brengen. Maar Luther die zei dan dat hij God de oren gewassen had met zijn eigen belofte. Nogmaals, wij zouden het misschien niet zo onder woorden brengen, maar de strekking is wel duidelijk. Dat hij bij God pleit op het eigen woord van God en op wie God zelf is. Dat is het eerste koord van zijn goede tierenheid. Maar dan ook dat tweede, waardoor het kwijnende hart van David zijn vreugde mag vinden in Gods heil. Wat zegt hij? Mijn hart zal zich verheugen in uw heil. Daarvan leert David het nou te verwachten. Daar leert hij op te hopen. Dat geeft hem nou die vreugde in zijn hart en die vrede van binnen. Letterlijk staat daar in uw Yeshua. En bij het woordje heil mocht dan nieuwtestamentisch mogen dan de vensters open gaan tot de Heere Jezus Christus. Zijn naam is immers Jezus. En hij is de redder, de zaligmaker die God aan deze wereld gegeven heeft. En wie in hem gelooft, die is het die eeuwig leeft. Hij is immers de zaligmaker van deze wereld. En wat er ook is, waar je mee zit, wat je ook te neerdrukt. Ja, juist als je leven een en al zonde is. En als die zonde last je kan benauwen. En als de schuld zo zwaar is gaan drukken op je ziel. En misschien wel als je hebt verstaan dat het nou je zonden zijn. Die uiteindelijk de oorzaak zijn van al die moeite en die druk in je leven. Vreugde ligt er alleen in die heilaanbrenger, Jezus Christus. En daartoe moest hij naar deze wereld gaan. Moest hij de toorn van God op zich nemen. En werd hij belast met die schuldenlast van zijn bruidskerk. En moest hij aan Gods gerechtigheid volkomen genoeg doen. En zijn weg op aarde was een en al lijden. En zijn weg ging door diepe dalen en langs onbegrepen weg. Het bracht hem in de hof van Gethsemane, waar hij die worsteling kende. Mijn vader, indien het mogelijk is, laat deze drinkbeker aan mij voorbij gaan. Maar het kon niet. En even later stond hij oog in oog met de rechter. Een indringend kruisverhoor volgde. En er leek geen einde aan te komen. En hoe zal ook niet uit zijn ziel die verzuchting zijn ontgleden? Hoe lang nog, heren? En bij het krieken van de dageraad werd hij weggevoerd de stad uit. En bij de kruisheuvel stopte de stoet. Waar de spijkers door zijn handen werden geslagen. En hij aan het kruishout werd genageld. De pijn die hem daar trof. Die smartelijke pijn die hij moest lijden aan het kruis. Toen plotseling op klaarlichte nachtdag de nacht inviel. En God zich verbergde. Het licht van Gods aangezicht zich inhield. En daar hij het uitriep worstelend. Hoe lang nog, heren, mijn God, waarom hebt gij mij verlaten? Die Godverlatenheid van de zoon van David was het allerergst, het allerzwaarst. En maakte het allerdonkerst. En hij moest zich daar doorheen worstelen. Helemaal alleen. Ja, totdat hij het uit kon roepen. Het is volbracht. In uw handen beveel ik mijn geest. En zo is er heil bij God. Zo is er redding bij God. Zo is er zaligheid bij God. Alleen in Jezus. Alleen door het volbrachte werk van de Christus. En gaat u gebukt onder de zorgen van het leven. Ja, onder de zonden in uw leven. Weet, zijn naam is Jezus. En moet u zeggen dat het voor u geldt, bedrukt, belast en beladen met vele moeite. Zijn naam is Jezus. richt uw oog toch op hem. Die enige zaligmaker van zondaren. En breng alles wat u bezighoudt en wat je bezet en belet. Breng dat toch aan de voeten van de Heere Jezus Christus. Want hij wil vrede maken in uw hart. En hij wil het vreugde maken in uw leven. Je waag het maar met hem. In wie Gods goede tierenheid en Gods heil openbaar komt. En dat is beslist geen waagstuk. Maar dat is een geloofstuk. En dat is een zaak vol vreugde. En een zaak die vrede meebrengt. Want weet wel, en dat is het laatste. In de hemel klinkt ook een hoelang. Als we denken aan het ongehoorzame en weerspannige volk van Israël. Toen moest de Heere het zeggen tegenover Mozes. In Numeri 14 vers 11. Hoe lang zal mij dat volk nog tergen? En hoe lang zullen zij aan mij niet geloven door alle tekenen die ik in het midden van hen gedaan heb? En de Heere Jezus, die het niet verzucht. Toen hij uitkeek over die stad Jeruzalem. Jeruzalem, Jeruzalem, hoe menigmaal, hoe lang heb ik u niet willen bijeen vergaderen, gelijk in hen haar kiekens. Aan Gods geduld komt eens een eind. Maar nu geeft hij nog tijd. Nu laat hij de prediking nog uitgaan. Hoe lang nog? Misschien is het vanmorgen wel de laatste keer dat we onder zijn gehoor zitten. Verlaat u dan toch op hem en geef u over aan hem. Al blijft de situatie misschien ongewijzigd en moet u over de aarde een weg gaan vol moeite en vol druk. En zijn de zorgen veel en de zonden nog veel meer. En toch, als je het zo met hem mag wagen, dan mag je als het ware er al aan vooruit lopen. En mag je al het lied in gaan zetten. Hier dan misschien nog met een gebroken stem. Maar wat straks dan in alle volmaaktheid mag worden gezongen. Wat je mag weten, de verlossing die is op handen. Het heil ligt vast in Christus. En het zal niet zo lang meer duren. En hij komt. Heil brengend. Verlossend. Verkwikten. En dan doorbreekt hij alle stilte. En stilt hij elke vorm van klagen. Mag het nu van binnen al zingen. De Heere is mij tot hulp en sterkte. Hij is mijn lied, mijn psalmgezang. Want hoe lang het ook kan duren, toch nooit te lang. Vandaar staat hij zelf voor in. Amen. En laten we de Heere danken en bidden. Heere, zo mochten we het zingen van hulp en heil ons aangebracht. En daar mocht David vast op geloof, ondanks alles wat tegen zat. En de duisternis en de bestrijding die hem ten deel viel. En zijn eigen ik die hij niet mee had. Was het op uw goede tierenheid en op uw heil. Ja, op dat werk van die grote Davidszoon. Dat hij zijn vertrouwen mocht stellen. O, geef Heere, dat dat ook ons leven mag zijn. Als we die hoe lange vraag misschien dikwijls hebben opgezonden. Dat we tegelijk met een David het mogen uitroepen. Maar, echter, ik zal vertrouwen op uw goede tierenheid en op uw heil. Wilt u zo de naprediker zijn? Wat zondig was in spreken en luisteren, genadig vergeven. Breng ons ook vanavond weer samen in uw huis. En wilt u zo verder met ons gaan, deze zondag. We bidden het u, in de wegneming van al onze zonden. Om Christus wil. Amen. We willen met elkaar nog gaan zingen uit de 30e psalm. Daarvan het laatste vers. Gij hebt mijn weeklacht en geschrei veranderd in een blijderij. Vers 8 van de 30e psalm. Ontvang de zegen van de Heere. De Heere zegene u en hij behoede u. De Heere doet zijn aangezicht over u lichten en zij u genadig. De Heere verheffe zijn aangezicht over u en geven u vrede. Amen.